Goedemorgen, broeders en zusters en geliefde toehoorders. U bent weer welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde en Oprichting. Mijn naam is André Suveert, spreker in deze gemeente. En we zijn dit jaar bezig met het jaarthema Gods Plan. En dan zijn we hoofdzakelijk dat aan het bestuderen. Wat is nou Gods plan? Hoe werkt God nou? Hoe denkt God? En wat is God verder nog van plan in ons leven, maar ook in het leven van de gemeentes? Ook in het leven hier op aarde en met de gehele schepping. Als u de laatste tijd mijn preek heeft gevolgd, dan ziet u dat we bij openbaring 8 eigenlijk alleen maar de eerste helft hebben behandeld en de tweede helft niet, omdat dat een ander thema is. Ik heb toen ook gezegd, als afsluiting, zo God wil, dan gaan we daarmee verder, nu of later. Ik heb daarvoor gebeden en mij is toch op het hart gelegd om hiermee verder te gaan. Dus we starten nu met het thema 7 engelen met 7 bazuinen, deel 1. Want het zijn meer engelen en dat red ik niet om dat vandaag allemaal te gaan uitleggen. Tijdens de vorige studie hebben we stilgestaan bij openbaring 8, de eerste 5 verzen dus. En we hebben toen gelezen dat het voor Gods troon stil werd gedurende een korte tijd. Dat was de stilte na alle lofprijzing, verheerlijken, zang en aanbidding voor God, van God bedoel ik, door de 4 dieren, door de 24 ouderlingen voor Gods troon en door alle engelen rondom Gods troon en de gebeden van de martelaren die onder het altaar roepen tot God om vergelding voor wat hen is aangedaan omdat ze trouw aan God waren op de aarde, voordat ze vermoord werden. Die plotselinge stilte geeft dan ook aan dat er iets groots staat te gebeuren. En dat begint als Jezus Christus, het lam, de leeuw van Juda, die overwonnen heeft, de macht van de Satan, de macht van de zonde en de macht van de dood, die dan het zevende zegel verbreekt. We hebben toen ook gelezen dat de profeet Zachariah oproept tot stilte, omdat Gods grote dag is aangebroken. En de profeet Zachariah spreekt in dat hoofdstuk over de periode voor de komst van Jezus naar de aarde en de Heere roept zijn verbondsvolk op terug te keren naar Juda, om Israël, om te ontkomen aan de straf en de straffen over de heidenen die God op de aarde gaat zenden en over de heidenen laat komen. En de belofte dat Jezus Christus voor eens en voor altijd in hun en in ons midden zal wonen. Die belofte die hebben we al behandeld in deze studie. Het is dus meer een stilte ook, omdat God alles en iedereen stil laat zijn in afwachting van zijn oordeel. Met deze stilte is de serie over de boekrol met de 7 zegels afgerond. En zijn we dus aangekomen vandaag bij de overgang eigenlijk naar een nieuwe serie met visioenen, namelijk visioenen over 7 engelen met 7 bazuinen. We hebben die overgang naar die nieuwe prekenserie vorige week kort bestudeerd. Met dat gedeelte begin ik dan ook deze serie als opmaat naar de diepgang van Gods plan dat hierin ligt. We lezen dat gedeelte nog eens samen door. Openbaring 8, vers 2 tot 6. Dat is over dat vorige gedeelte en eigenlijk die opmaat naar het thema voor waarmee we deze week starten, dus vandaag. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden en aan hen werden 7 bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. We lezen hier dus dat er 7 engelen voor Gods troon staan en ieder van hen een bazuin kreeg. En er een andere engel kwam met een gouden wierookvat en bij het altaar ging staan. voor Gods troon. Hij kreeg veel reukwerk dat hij samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon legt. En vervolgens stijgt dat reukwerk en stijgen die gebeden op tot voor God. De profeet Ezekiel spreekt over wachters die op de bazuin blazen als er onheil dreigt te komen. Dus als een volk of stad wordt aangevallen, dan blaast de oplettende wachter op de bazuin om het volk te waarschuwen, zich voor te bereiden op de strijd of te vluchten om hun leven te redden. Ik lees hier die versen nog voor uit Ezekiel 33, dat zijn de eerste 9 versen. Het woord van de Heere komt tot mij. Mensenkind, spreek tot die volksgenoten en zeg tegen hen, wanneer ik een zwaard over het land breng, en de bevolking van dat land neemt een man ergens uit hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot wachter aan, en die ziet het zwaard over het land komen en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk. Als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter, die zich laat waarschuwen, redt zijn leven. Als de wachter echter het zwaard ziet aankomen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt en het zwaard komt en neemt het leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eist ik van de wachter. En nu, mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit mijn mond horen en u moet hem namens mij waarschuwen. Als ik tegen de goddeloze zeg, goddeloze, u zult zeker sterven, en u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid sterven. Maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar wat u aangaat, als u de goddeloze voor zijn weg gewaarschuwd hebt, om hem daarvan te bekeren, en hij zich niet van zijn weg bekeert, dan zal hij in zijn ongerechtigheid sterven. Maar u hebt uw leven gered. Wat Ezekiel hier doorgeeft, broeders en zusters en geliefde toehoorders, vanuit Gods woord is dat wij de plicht hebben als christenen, als kinderen van God, en die plicht is door God zelf aan ons opgelegd, om aan onze naasten, wie dat ook zijn, het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. De voorgangers van gemeenten hebben de door God opgelegde plicht om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, in eerste plaats aan hun gemeente en de gasten, de toehoorders, en hun te waarschuwen voor het komende onheil door hen op te roepen zich te bekeren, om niet verloren te gaan. Zij zijn namelijk de wachters op Sion's muren, dat is de universele gemeente van God, en hebben van God de ontvangen opdracht om de mensen en gemeenteleden de waarheid uit Gods woord te leren, zonder eigen meningen en interpretaties erop na te houden. Want ze zijn boodschappers van de Allerhoogste. Die was, die is en die komt en die leeft in alle eeuwigheid. Deze engelen, in het voorgelezen gedeelte, die krijgen bazuinen. Die zijn dus wachters die elk op een bazuin een waarschuwingssignaal blazen om ons wakker te schudden voor het naderende onheil, de strafoordelen van God zelf, zodat de mensen nog korte tijd krijgen om zich te bekeren. De genadetijd, broeders en zusters en geliefde toehoorders, die loopt aan einde. Dat zien we aan de tekenen om ons heen. En de oordelen van God, die worden uitgegoten over de aarde. Gods geduld met de ongehoorzame, rebellerende mensen, die is bijna op. Ook de profeet Joël roept op tot het waarschuwingssignaal blazen op de bazuin in zijn profetieën. Dat lezen we bijvoorbeeld in Joël 2 vers 1. Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners sidderen, want de dag van de Heere komt, ja, is nabij. Als je dit boek van Joël doorleest, dan krijgt hij een blik in wat er te gebeuren staat. Daar komen we zeker nog op terug in de behandeling van de tekenen en de oordelen van God, die voorafgaan aan de wederkomst van Jezus, en de uitvoering van de eindgerechten van God. We hebben ook gelezen in Openbaring dat de rook van het reukwerk samen met de gebeden van de heiligen opsteeg tot voor God. In vers 3 en 4, ik lees het u nog eens, en er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. We zien dat er slechts één altaar voor Gods troon staat in dit visioen, terwijl in de aardse tempel er gebruik werd gemaakt van twee altaren. Het eerste altaar stond buiten, in de voorhof, en daarop werden voortdurend dieren geofferd als een bloedoffer tot verzoening van de individueel gedane zonden van het volk. Dus iemand die kwam daar met een bokje, of met een duifje, of met een geitje, of met een lammetje, of met een stier zelfs, of wat dan ook, afhankelijk ook van hoe zwaar ze zondes waren. En dat staat allemaal beschreven in die wetten van Mozes, die God aan Mozes aan het volk Israël heeft gegeven. En daarmee kwamen ze ook, zeg maar één keer per week of één keer per maand, of in ieder geval periodiek, kwamen ze daar van, om zeg maar te biechten. Om zeg maar hun zonde te belijden voor God. En de priester die deed dat dan slachten en die legde dat dan op het altaar en die bad dan voor die persoon en zijn familie. En dan was hij vrij van de zonde en kon die persoon met een zogezegd bekeerd hart naar huis. Alleen dat moest elke keer weer opnieuw. En daarom stond daar dat koperen brandofferaltaar. Voor telkens eiste God die bloedoffers voor elke gedane zonde die je had gedaan in je leven. En één keer per jaar betrad dan de hoge priester, die had dan een voor het heilige, voor het voorhangsel, daar stond dan een reukofferaltaar. En daarop deed hij dan zeg maar het reukoffer om God gunstig te stemmen. Uit eerbied voor God. En daarop deed hij die horens, de punten van de verzoendeksel, daar zaten horens op. In het midden waren twee engelen die met elkaar de vleugels raakten en bedekten. Maar op de hoeken ervan was een hoorn. En die moest de hoge priester met bloed van het grote verzoenoffer besprenkelen, insmeren. En daarna mocht hij pas het heilige de heilige betreden. Om voor God verzoening te vragen voor het hele volk. Dat deed hij één keer per jaar. Je kunt dat allemaal lezen in Exodus 30. En dan dit gedeelte, zeg maar, de eerste 10 verzen. Maar in Christus, in Jezus Christus, zijn deze slacht- en verzoenoffers niet meer nodig. De apostel Paulus legt dat onder andere uit in Hebreeën 7, vers 26 en 27. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. De apostel Paulus wijst hier dus naar het grote verzoenoffer, het grote slachtoffer, wat Jezus Christus heeft gedaan door zichzelf te laten bespugen, bespotten, martelen. Die martelgang naar Golgotha met het dwarsbalk van het kruis op zijn nek, op zijn bebloede rug en nek, waardoor hij bezweek en Simon van Cyrene, die moest dat uiteindelijk meehelpen dragen. En dan wordt hij met spijkers door de polsen en de voeten wordt hij vastgezet aan dat hout. En daarna wordt hij omhoog gehesen. Met de bedoeling dat hij eigenlijk een langzaam stikkende dood zou leiden. Maar omdat het de dag voor Sabbat was. En begin van de avond. De Sabbat inging. Volgens de Joodse wet. Gaat rond die tijd dan ook de Sabbat daadwerkelijk in. moesten die lichamen, die moesten dood zijn voordat de Sabbat begon. Ze mochten dan niet lijden terwijl de Sabbat begon. Dat mocht niet. Hoe hypocriet dacht dat volk en die hoge priesters en die priesters. Wel de zoon van God verhogen en kruisigen en vermoorden, maar hij mag niet lijden, net als ze uit moordenaars die naast hem hingen, ze mogen niet lijden omdat het Sabbat begint, want dan overtreden ze de wet van God, die hadden ze al lang overtreden. Maar dat offer, dat heeft Jezus eens gedaan. En dat hoeven we niet meer. Daardoor is dat eerste altaar overbodig geworden. En dan blijft alleen nog het reukofferaltaar over. En dat wordt geplaatst voor Gods troon om reukwerk op te offeren en de gebeden van de heiligen, die dan opstijgen tot voor God. En dat zijn ook gebeden van martelaren. Want in Openbaring 6, vers 9 hebben we al gelezen. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. Die zielen, als je dat verder leest, en we hebben dat een paar weken terug al behandeld, dan lees je dat dat bloed om wraak roept. Die roept dan tot God, hoe lang nog, voordat hij ons bloed, wat wij hebben vergoten omwille van het getuigenis van u, gaat wreken aan die mensen op de aarde die dat doen. Deze gebeden van die gestorven martelaren worden dus door die engel samen met het reukwerk en de gebeden van de heiligen op de aarde, die roepen om redding, om verlossing uit die verdrukking, op de aarde geofferd voor Gods troon en Gods aangezicht. En dan hebben we Openbaring 8, het vijfde vers ook gelezen, en de engel nam dat wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en de aardbeving. De engel gooit dat wierookvat, wat hij vult met vuur van het altaar, op de aarde. En daarmee start God zijn antwoord op de roep om wraak over het aangedane onrecht aan Gods kinderen. En om verlossing uit de verdrukking op aarde. En zijn wraak, zijn ingetogen wraak zullen we leren, van over de ongehoorzaamheid en rebellie van de mensen tegen God. Dat antwoord van God bestaat uit oordelen, straffen over de mensen die zich schuldig maken aan allerlei zonden, allerlei wetteloosheid, liefdeloos zijn en bespotting van God en zijn volk. Waar bestaan dan die oordelen van God als antwoord op die gebeden? Die zijn opgezonden tot voor zijn aangezicht. Hij heeft dat geroken. Hij hoort die gebeden. In de hemel. Laten we hoofdstuk 8 van Openbaring. En dan vers 8 tot 13 lezen. Dat is het vervolg eigenlijk op die inleiding. En de zeven engelen die de zeven bezuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bezuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin en er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van die ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. Veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter geworden was. De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan, en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel ervan verduisterd werd. zodat de dag voor een derde deel niet licht werd en de nacht evenmin. En ik zag en hoorde een engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, 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 hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. We hebben gelezen over die eerste vier engelen die elk separaat, dus elk apart, op de aan hun gegeven bazuin gingen blazen en welk gevolg dat blazen heeft. En blazen op de bazuin, tegenwoordig noemen we dat in onze wereld een trombone, gaat dus met krachten en met geweld gepaard. Een trombone, ik weet niet of je het kent, maar ik ken het heel erg goed, de trombone, is een machtig instrument in een orkest. Er zijn er dan ook in een volledige brassbandbezetting bijvoorbeeld, zijn er maar 5 trombones. En dat is genoeg. Dat kan, als die voluit gaan blazen, overstemt dat over het hele orkest heen. In de tijden van de Bijbel bliezen de wachters, maar ook priesters in de tempel, op de bazuin. De bazuin, dat is, was in die tijd een ramshoorn. Die kunnen we nou nog kopen. Die ook wel shofar genoemd wordt. En een shofar heb je dan weer in verschillende maten en vormen. Het wordt gemaakt van een hoorn van een geitenbok, een ram, een mannetjeschaap of een gazellebok en dergelijke dieren met daarvoor bruikbare horens. Ik heb zelf dus jarenlang trombone gespeeld in diverse orkesten, binnen en buiten de kerk. En, een keertje de gelegenheid gehad om op een shofar van circa, wat was die, ongeveer 50 centimeter denk ik, zo weer een tijd terug, te blazen. Normaal wordt de shofar gebruikt om een signaal door te geven. Als je het op internet opzoekt, op YouTube bijvoorbeeld, dan kunt u die shofar intypen en dan hoort u ook vaak het geluid van ta 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 ta, meer dat soort geluiden. Ik doe dat even voor met mijn stem, maar dat soort signalen worden dus gegeven en een signaal heeft een betekenis. De priesters die gebruikten een signaal op de shofar, op de bazuin, om mensen op te roepen om naar de synagoge te komen, omdat de eredienst gaat beginnen. De wachters hadden een ander signaal, die gebruikten hem om het volk te waarschuwen. Maar, ik heb het niet gevonden op internet, maar ik heb het wel zelf toen die keer gedaan. Je kan een toonladder blazen op een shofar, zonder dat je ventielen en schuiven hebt. Dat kan door met je lippen, je lipspanning en het instrument te bewegen. En te spannen, open te doen, dichter te doen. Als je goed geoefend bent, dan kan je een hele toonladder eruit blazen. Dus ook een melodie maken. Als je daarin bekwaamt. Maar meestal werd dat gebruikt als signaal horen. Je kunt dat zelf opzoeken zoals ik dat zei. En dan, ik zou zeggen, beluister het eens een keer. En bekijk het dus op een videootje, zodat je weet hoe zo'n shofar eruit ziet. Daar maakten de wachters dus gebruik van. Het volk Israël moest in opdracht van God dus op de shofar de bazuin blazen, toen zij het land Kanaan innamen om Jericho te overwinnen. Jericho was een versterkte vesting, was een stad met dikke stadsmuren. Dat hele verhaal lees je in Jozua. En ik lees u de eerste 5 verzen uit Jozua 6 voor. Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tegen Jozua: Zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad 1 keer rondtrekken. Zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. Kijk, hier wordt het al beschreven, een ramsbazuin. Dat is echt een ramshoorn. De shofar. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan. En de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet er overheen klimmen, ieder recht voor zich uit. En het volk is gehoorzaam en doet wat God tot Jozua gezegd had en loopt dus achter de ark van het verbond en de daarvoor lopende 7 priesters aan die al lopend op de shofar blazen. En dan lezen we wat daar gebeurt in vers 20 van dat hoofdstuk. Het volk juichte toen ze op de bazuinen blazen. En het gebeurde zodra het volk het bazuingeschal hoorde dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muren stortten in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit. En ze namen de stad in. God zag dat zijn volk dus gehoorzaam was en gaf hen de stad in handen door de muren in te laten storten. 6 meter dikke muren waren dat. Daar waren huizen in. Dat kunt u ook lezen in dat gedeelte, of in dat voorgaande gedeelte, waarin de verspieders, die Jericho moesten gaan verspieden, uitkwamen daar bij Rachab de Hoer, die hen vervolgens in het scharlakenrood koord in veiligheid brengen, want het was bekend geworden dat ze in de stad waren, en zo aan de buitenkant van de stadsmuur dus naar beneden laten. En dan moet zij dat koord laten hangen als de Israëlieten dat bazuingeschal inzetten en dat luide gejuich erbij inzetten. En dan blijft haar huis, die dus gebouwd was in die stadsmuur, die blijft overeind staan. En al het andere stortte in. Wonderlijk, wonderlijke geschiedenis. Lees maar. En voor dat volk van God was die Sabbat, waarop dat gebeurde, een feestdag. Het was die 7e dag. En voor het volk van Jericho, dat 6 dagen lang God en zijn volk bespot hadden, en gehoond hadden en uitgelachen hadden, met dat elke keer een rondje om de stad heen trekken, en op de bazuin blazen en dan maar weer een rondje. Kijk, dat hadden ze niet verwacht ook. Dat deze uitkomst zou geven, ze hadden zoiets van, ja, als je mij wil aanvallen, dan kom dan. Is dit nou dat machtige volk waar we over horen? Ze trekken elke dag een rondje om de stad, blazen een beetje op de shofar, en dat is het dan. Maar die 7e dag niet meer. Toen liepen ze 7 keer rond die stad. Maar ondertussen hadden die mensen al zoiets van, nou ja, goed, als jij zo graag die processie wil lopen, als jij zo graag die optocht wil, dan doe je dat toch? En ze lachten erbij. Maar God had daar een bedoeling mee. Ze waren dus afgeleid in dat volk. Ze waren niet meer wakend. En ze dachten, ach, daar komen ze weer. Laten we kijken, is leuk vermaak. En toen gebeurde het. Toen kwam die straf van God over hen. Want plotseling stortten die muren in. En de strijdbare mannen, die klimmen over die muren heen, achter het volk van die stad aan en doden iedereen. Dat tot zover het voorbeeld van Jericho. En dit ter illustratie en verduidelijking van over hoe God werkt. En dat die shofar, die bazuin, die ramshoorn, daar een belangrijke plaats heeft gekregen. Laten we terug aan de Openbaring 8 en vers 7 lezen. En de eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En dat werd op de aarde geworpen en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. Komt u dat bekend voor, broeders en zusters, bijbellezers? Als u oplettend bent en de Bijbel kent, dan heeft u dezezelfde plaag eerder zien gebeuren op de aarde. Alleen dat was toen ook een straf van God over 1 opstandig volk, het harde en hardnekkige volk Egypte. De geschiedenis lees je in Exodus 9, vers 13 tot 35. Ik lees u een paar versen voor, de versen 22 en 25. Toen zei de Heere tegen Mozes, trek uw hand uit naar de hemel en er zal in heel het land Egypte hagel vallen. op de mensen en de dieren en op al het veldgewas in het land Egypte. En toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel en de Heere gaf donder en hagel. Vuur schoot naar de aarde en de Heere liet hagel neerkomen op het land Egypte. En er viel hagel en er flitste vuur te midden van de hagel, een zeer zware bui. Iets dergelijks was er in heel het land Egypte nooit gebeurd sinds het een volk was geworden. De hagel sloeg in heel het land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. De hagel sloeg al het veldgewas neer en versplinterde alle bomen van het veld. U leest hier wat er gebeurde en vraagt u zich misschien af of het mogelijk is dat hagel bomen kunnen versplinteren en mens en dier kan vernietigen. De mensen waren gewaarschuwd. Mozes en Aaron had de farao gewaarschuwd. Laat ons volk gaan, we zijn het volk van God en God zegt laat mijn volk gaan. Die koning van Egypte, die farao, die daar als God aanbeden werd door de Egyptenaren en als godheid gezien werd, die had zoiets wat jullie met jullie God. Ik ben God. Ik doe hier wat ik wil. En dit is mijn land. Dit is mijn volk. En jullie zijn mijn slaven. En jullie doen wat wij zeggen. Niet andersom. Degene die luisterde, die hadden de dieren en de mensen uit het veld weggenomen. Maar er waren ook een hele hoop, dat lees je ook in dat gedeelte, die lieten de mensen en de dieren gewoon buiten het veld. Dus die sloegen er geen acht op. Die hadden zoiets van, ja, het zal wel. Ondanks dat het niet de eerste plaag was van God. Dus ze hadden al gewaarschuwd kunnen zijn. Dat nu moeten we toch wel gaan luisteren. Nee. Dus ze waren hoogmoedig. En wat er dan gebeurde, dat is, dat die, wat we hebben gelezen, dat alles was vernietigd, van mens tot dier. U vraagt zich dus misschien af of het mogelijk is dat hagel bomen versplintert en mens en dier kan vernietigen. Hier in Nederland is het al heel wat als we hagelkorrels in een zware bui zien, de grootte van pingpongballetjes, en die uit de lucht op de grond zien vallen. Die hagel die vernielt het glaswerk van de kassen waar groentes en bloemen in gekweekt worden. En die hagel die vernietigt complete oogsten op het veld. Dat zijn nog maar pingpongballetjes formaat hagel. Ik herinner mij een vakantie vroeger uit mijn jeugd dat ik met mijn ouders mee was naar het Gardameer in Italië. En daar in een plaatsje in het zuiden, helemaal op de punt van het zuiden van het Gardameer, dat heet Sirmione. En er was een marktje. En het was schitterend weer. Warm, 38 graden, echt heet. En het was echt een mooie dag, vol zon, blauwe lucht. En midden op die markt staan een kraam en alleen maar paraplu's. We moesten lachen, maar we hadden geen weersberichten geluisterd. Dus we waren niet gewaarschuwd geworden. Althans, we hadden niet de moeite genomen om dat op te zoeken. Mobieltjes had je toen nog niet, computers ook niet, maar televisie wel. En in het huisje wat we hadden gehuurd stond ook een televisie. Maar ja, wij waren opgegroeid, maar televisie is zonde, dus dat doen we niet. Er is zoveel troep op, die gebruiken we niet. Dus we hadden geen weersberichten geluisterd. We waren net in de auto en het begint keihard te regenen. Te onweren, te bliksemen. En even later, we waren al uit dat dorp weg, over een prachtige weg langs dat water, met aan de ene kant de rotswanden, aan de andere kant zie je dan het meer liggen. En we reden daar en de regen ging over in hagel en de hagel werd steeds groter, groter, groter tot tennisbalformaat. Dat lieg ik niet. Ik kan u het jaartal geven, kun u het zelf opzoeken, het zal zeker nieuws zijn geweest daar. Dus wij schuilden, mijn vader reed de auto over overhangende rotsen. En dan had je regelmatig wat tunnels, maar daar had je ook inham, zeg maar, wat soort parkeerruimte of vluchtruimte op die weg. voor je auto aan de kant kunnen zetten en onder overhangende rotspartijen. Dat is onze redding geweest. Want andere auto's en caravans in dat vakantiegebied, die waren vernietigd. Ja, niet helemaal tot met grond gelijk, maar dikke kuilen erin. Caravans wel vernietigd, allemaal gaten erin. Door de hagel, zo sterk is dat. Dus ik kan me voorstellen wat daar is gebeurd in dat land Goze. In dat land Egypte. Daar is zo'n zware bui geweest, wellicht nog zwaarder dan daar in Italië. En dat hield niet binnen 10 minuten op. Nee, dat ging door. En dat is die verwoesting die God had aangekondigd. En die kracht van die verwoesting die God stuurt over de mensen op de aarde, die is nog maar beperkt. Want niet alles wordt verwoest, slechts 1/3 deel. Dat hebben we gelezen hier in Openbaring. Daaruit kunnen we dus opmaken, en moeten we zelfs opmaken, dat God zijn woede nog inhoudt. En deze straf slechts een ernstige waarschuwing is. Wel een waarschuwing met gevolgen. Er is wel straf, maar er is nog een kans, en die waarschuwing geeft ook nog die kans, om zich nog dat de mensen zich nog kunnen bekeren van het zondige en rebelleren tegen God. En deze straffen op de aarde, die zijn een reactie van God op wat we eerder lazen, die roep van het bloed van die gestorven martelaren, die tot de dood toe trouw zijn gebleven aan het getuigenis dat zij hebben gekregen door hun bekering en heiliging, het getuigenis van het evangelie van Jezus Christus. Dat getuigenis van kind van God zijn. Dus God verhoort die roep om wraak. Wij horen vaak om ons heen, ja, die God van liefde en die God dit en die God dat, waar blijft die dan? En dit is mij overkomen en dat is mij overkomen, waarom laat God dat allemaal toe? Hier, de maat is vol, antwoorden. En God begint hier. Hier zegt God, universeel, niet alleen tegen individuen, maar universeel, ik ga jullie vernietigen. En dit is dan maar de eerste persoon die blaast. Maar die liefde in God voor de mens, voor zijn schepping, die geeft de mens nog een kans, nog de genade, om zich nog te bekeren. Als afsluiting van de engel met de eerste bezuin, wijs ik u op het verband tussen deze profetie en de serie over de boekrol met de 7 zegels. Kijk die maar met me mee. Dan ga ik weer terug naar Openbaring 6 en dan vers 5 en 6. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren een stem zeggen, maat touwen voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. We hebben in die serie geleerd dat deze ruiter een zware hongersnood over de aarde brengt, wat de prijzen van grondstoffen voor voedsel ongelooflijk hoog gaat opdrijven. We hebben zelfs de vergelijking gemaakt tussen een aantal jaren terug en tussen nu. Tussen de bedragen die daar genoemd worden en de bedragen die wij moeten betalen. In onze tijd, wat wij normaal vinden. Daardoor kunnen alleen straks nog de rijken eten kopen en de rest heeft honger en gaat de dood. Het vernietigen van die oogsten door enorme katastrofale natuurrampen die God inzet, door die zeer zware hagel en bliksem, dus tot vuur uit de hemel, is Gods middel om voedselschaarste teweeg te brengen. En wat dus een enorm en katastrofaal effect heeft op de wereldeconomieën, de wereldvrede en de gezondheid van de mensen. Want dat hangt allemaal met elkaar samen. Als het goed gaat, zijn de mensen braaf. En gezond. En dat zien we in onze tijd hier in onze wereld. Maar, als het niet goed gaat in een land, of in een werelddeel, of op de hele wereld, dan zie je, de mensen worden onrustig. De gezondheid gaat achteruit. De honger, die knaagt. Ze worden boos. En steeds bozer, dan krijg je oorlog. Deze serie is dus een herhaling, een bevestiging ook, van de vorige serie. Maar dan met als toegevoegde waarde dat dit visioen een stapje gedetailleerdere uitleg geeft over wat er gaat gebeuren. En dat is ook hoe de Hebreeuwse mensen praten in die tijd. Van, ik weet niet of dat nog gebeurt. Ik weet wel dat het in sommige culturen nog is. Van, als je iets zegt, dan bevestig je dat. En als je iets echt wil benadrukken, dan bevestig je die bevestiging nog eens. Dan heb je het echt benadrukt. Dat heb je dus 3 keer gezegd. Nou, we komen dat tegen in deze visioenenseries. We hebben in die vorige serie dus geleerd dat die ruiter een zware hongersnood over de aarde brengt, dat de economie daardoor ontwricht wordt. En ja, nu een stapje verder, dat die zware hongersnood niet alleen door de hitte komt, wat God voorspelt, maar ook door verandering van klimaat. Dat mensen verandering van klimaat zien en opmerken is geen onzin. Dit staat hier gewoon. Er komen zware buien met bliksem, met harde winden, met hagel, steeds groter wordend. En dat is ingezet. Gods plan is ingezet. En dat dat gevolgen heeft, dat is logisch. Want oogsten mislukken. En dat beïnvloedt dus de mens. Het handelen, het welzijn gevoelen en ervaren. Mogen het wel bevinden. En dat kan niet tegengehouden worden door klimaatakkoorden en technologische ontwikkelingen. Dat gaat niet. De mens probeert zelfstandig een oplossing te vinden. Maar wat God heeft ingezet, Gods wraakplan over de mensen voor het vermoorden van Gods kinderen, dat staat onwrikbaar vast. Als je aan Gods kinderen komt, dan kom je aan zijn oogappel, staat ergens geschreven in de Bijbel. Nou, als u een stofje in uw oog krijgt, dan moet u al knipperen, huilen en dat doet pijn. En dat is nog maar een stofje. Laat staan een splinter. Dat is nog erger. Laat staan als mensen aan je kinderen komen. Gewoon aan je kinderen. Dat zijn jouw kinderen. Wij doen alles om onze kinderen te beschermen. Dat is zo onwrikbaar, dat wraak van God. En dan houdt God zich nog in, omdat hij nog genadetijd geeft. Maar God werkt vast en zeker naar dat einddoel toe. Die dag van het grote oordeel. Die dag van volledige uitstorting van zijn toorn, wraak. En de dag van volledige eenwording met zijn gezin, zijn volk, zijn kinderen tot in alle eeuwigheid. Geliefde luisteraars, luister naar het waarschuwingssignaal van die eerste bazuin. Breng uzelf en uw dierbaren in veiligheid voor de wraak van God over u komt. Ben u nog niet bekeerd? Maak haast. Bekeer u, want er is nog maar weinig tijd. Want kijk wat het klimaat doet. Kijk naar de toenemende stormen en natuurrampen. Kijk naar de toenemende kracht ook van die stormen op de aarde. Dat is een vervulling van deze profetie. Oogsten verbranden door de kracht van God, door de kracht van de zon. Door het vuur van bliksem. En de kracht van grote hagel. Ook door vuur door de zon. Ook door lava. Er zijn ontzettend veel plekken op de aarde waar lava stroomt. Dat vernietigt alles. Bomen, gras, alles. We lezen over en zien op televisie over plotselinge natuurrampen. Natuurbranden. Enorme bosbranden. Steppenbranden. Niet door mensen in gang gezet. Wij zeggen door de natuur is dat in gang gezet. Maar dat komt door een blikseminslag of door de droogte en dan zet de zon, de kracht van de zon, die zet dat in vuur en vlam. Zo wordt dat allemaal vernietigd. Dat is al ingezet. Dat oordeel, dat wordt al ingezet. Geliefde luisteraars, luister daarna. We zien het allemaal om ons heen gebeuren. U ziet het ook om u heen gebeuren. Dus steek uw hoofd niet in het zand. Maar kijk. Kijk wat er gebeurt. Ben waakzaam en geef acht op de wachter die deze bazuin blaast. En kom in veiligheid. En dat kan alleen maar in het huis van de Vader, van God. Die grote God die zijn toren uitgiet over de aarde als verhoring op de roep van het bloed van zijn kinderen die gestorven zijn om zijn naams wil, om het getuigenis van Jezus Christus en zijn evangelie. En dat is de enige plek, broeder en zuster, dat is ook de enige plek, geliefde toehoorder, waar u veilig kunt zijn voor de wraak, voor die toorn, voor die strafgerechten van God. Dan hoeft u niet te vrezen, zoals de mensen om ons heen. De wereld zit vol met angst. Angst om iets mis te lopen. Angst om ziek te worden. Angst om een ongeluk te krijgen. Angst om iets te verliezen. Angst om dit. Angst om dat. Alles is angst om ons heen. En uit die angst vloeit al het gedrag, alle misvattingen, alle misgedrag ook verder uit voort. Wij hoeven niet bang te zijn. Geloof. Geloof in het getuigenis van Jezus Christus. Ontvang dat in uw hart, in uw hoofd. U wordt een vernieuwd mens met een vernieuwd denken, waardoor u dus aan de hand van Gods woord inzicht krijgt in over het denken van God, over het handelen van God hier op aarde. En dan ziet u dat die dag van verlossing, die dag van dat eeuwige loon voor zijn kinderen, dat die steeds dichterbij komt. Wij hoeven niet te letten op die wraak. Als broeders en zusters hoeven wij niet op die wraak te letten. We moeten wel opletten en we zien dat. En ons nauwgezet onderzoeken aan de hand van Gods woord in gebed, zodat we voor God ook kunnen bestaan, dat onze lampen brandend zijn in ons, dat we genoeg olie hebben, genoeg Heilige Geest en vuur hebben om dat licht te laten schijnen totdat de bruidegom komt. Om met hem dan naar die bruiloft te mogen gaan. Om met hem, als universele gemeente, zijn we de bruid van Christus, om dan met hem te huwen. Om als gasten, als genodigden, als familie, als zijn gezin, om dan samen die bruiloft te vieren. Is dat geen mooie belofte? Is dat geen mooi vooruitzicht, broeders en zusters? Geliefde toehoorder, dat is ook voor u weggelegd als u dat nog niet heeft. Dat is ook voor u weggelegd. Dus ik roep u op als wachter op Sion's muren. Zie, het zwaard komt. Zie, het onheil komt. De straf die is bezig. Kom in veiligheid. Haast u. Kom in veiligheid. Bekeer u voor die grote, almachtige God en buig u voor hem neer. Vraag vergeving voor wat u fout hebt gedaan. En word vernieuwd van denken. Word vernieuwd in uw binnenste als een nieuw geboren mens. En laat die dopen in gehoorzaamheid Jezus achterna. En ontvang dan de vervulling met de Heilige Geest. Dan ben je verzegeld tot in alle eeuwigheid. Ik wens u tot slot God zegen toe om met een dankend en binnend hart deze preek te overdenken. Ik wens u ook verder een gezegende Sabbat en God zegen over deze nieuwe week. En ik eindig met een zegenspreuk uit Openbaring: de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.